Zullen wij een ogenblik stil zijn voor de Heer om deze morgen, deze samenkomst, persoonlijk bij Hem te brengen. We zijn deze morgen samengekomen in de naam van Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Het is fijn om te zingen met elkaar. Heilig, 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 Heere God almachtig, vroeg in de morgen wordt u mijn zang gewijd. We gaan ook nog twee andere coupletten zingen. Gij blijft voor ons verborgen, wijl voor zondig ogen uw glans verdwijnt in de nacht. En dan het laatste, heilig, 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 Heere God almachtig, heel de schepping prijst u in aard en hemel wijd. Het waren heel wat mededelingen vanmorgen. En ik zag jullie al staan te wachten buiten. Maar goed dat het droog was. Als we buiten in de regen te wachten. En toen stonden jullie te wachten hier in de hal. Om binnen te mogen komen. En dan moest je hier weer wachten op het podium. Maar nu is het de tijd voor jullie. Jullie gaan twee liederen zingen, heb ik gehoord. Eén over de handen en de voeten, klopt dat? Dat is niet goed doorgegeven. Of jullie hebben het veranderd ondertussen. Goed, we gaan naar jullie luisteren.
Thank you.
Hartelijk dank voor deze twee liederen. Schitterend. Ja, we gaan een lied zingen met elkaar. En jullie mogen dan naar je eigen lokaal gaan. Dat is 420 uit Opwekking. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van de Heer. 420. We willen samen de Heer gaan bidden om zijn zegen. Heren, we danken u dat die naam van de Heer Jezus Christus de naam is waardoor we behouden zijn. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Heer, dat was de boodschap daar in Jeruzalem. Toen al die eerste strijd zich aantekende, waarbij de apostelen het moeilijk werd gemaakt om te spreken over die ene naam. En toch, Heere, hebt u daar in Jeruzalem de verkondiging laten plaatsvinden. En heeft het mogen klinken dat door het offer van de Heer Jezus Christus er behoud is, eeuwig leven, vergeving van zonde. En Heer, als we kijken in uw woord hoe dat daarna verder is gegaan, het is altijd een strijd geweest. Altijd is uw woord verkondigd onder verdrukking, maar met heel veel zegen. En wij maken mee hier een tijd waarin er nauwelijks verdrukking is vanwege het geloof. En het gevolg is, Heere, dat we ook een stuk lauwheid zien. Bidden, Heere, voor hen die in deze tijd verdrukt worden, uw kinderen wereldwijd. En als we misschien kijken hier en gaan tellen, als we kijken naar de landen waar vervolging is, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat de meeste van uw kinderen onder verdrukking leven. Heren, wilt u hen in het bijzonder nabij zijn op deze dag, waarin in ons land en in België, in vele kerken ook, daarover wordt nagedacht. Heren, we danken u dat we ook steeds weer bepaald worden, want het is zo nodig om te zien, Heer, hoe het veel het kost om te geloven in de Jezus. Heiland, het heeft u alles gekost. Uw leven, u bent de dood voor ons ingegaan. Het kost ons, Heer, dat we u volgen. Heer, dat we niet met onze mond en onze lippen uw naam belijden, maar dat het komt, Heer, uit het diepst van ons hart. Want dan is het echt. Dan houdt het stand als er verdrukking komt of wanneer misschien de luxe van het leven alles overspoelt. Heren, wilt u ons ook deze morgen nabij zijn? Wanneer we samen onze liederen zingen, samen ook het woord gaan openen en erover willen nadenken. Heren, wilt u met uw Heilige Geest onze harten bereiken? Ja, Heer, u woont in het hart van al uw kinderen. Wat een zegen is dat om dat te weten, dat te mogen ervaren. Maar u wil wonen, Heren, wil gaan wonen in harten van mensen die die stap naar u nog niet gezet hebben. En misschien hebt u vanmorgen iemand hier gebracht die zoekende is. Iemand die misschien met allerlei vragen zit. Heren, wij kunnen vragen niet zomaar beantwoorden, maar wilt u het doen? Wilt u zoveel bereiken? We bidden, Heren, dat we ook een gezegende morgen mogen hebben hier in dit gebouw, maar ook bidden we voor de kinderen die al bij ons waren, voor ons gezongen hebben. Zegen ook hen met de leiding hier op de plaats waar ze nu zijn vanmorgen. Bidden voor de gemeente, Heren, ook voor de dagen die weer voor ons liggen. Als we ook merken dat het richting vakantietijd gaat, Heren, wilt u toch ook ons allen vasthouden. En heel dicht bij u houden. Ook dat hebben we zo nodig. Bidden ook voor de gemeente, Heren, dat er ook deze week rust mag zijn. Als alle leden zullen nadenken over volgende week zondag, die korte ledenvergadering. Heren, er is zoveel gebeurd in de afgelopen jaren. Maar wilt u ook in die laatste week de rust geven en laten zien, Heren, wat uw bedoeling is. Heer, zo mogen we met alles naar u toe gaan. Zo mogen we bidden voor de broeders van de raad, voor de voorganger, voor allen die een taak in de gemeente hebben. We willen bidden, Heren, voor hen die wat achterblijven. Dat zal ook in deze gemeente zo zijn. Heren, wilt u hen vastgrijpen en dichterbij brengen? Bidden, Heren, voor de zieken. Voor hen die in ons midden zijn en misschien met veel zorgen hier zitten. En we bidden ook voor hen die thuis moesten blijven. En bijzonder voor die broeders en zusters die al lange tijd niet met de gemeente kunnen optrekken. Heer, als ze deze morgen of in de komende dagen ook deze dienst zullen beluisteren, zegen hen dan, Heren, bij het luisteren en mogen zij ook met ons zich verbonden weten. Maar bovenal, Heren, ze mogen zich met u verbonden weten, omdat u ook in hun harten woont. Bidden, Heren, voor hen die ondersteund worden vanuit deze gemeente, die ver weg en dichtbij misschien hun werk mogen doen. Bidden voor Guus en Jannie, ook volgende week die collecte voor hen. Heer, zegen ook hen in hun arbeid. Bidden voor alle voorbereidingen voor Sunrise. Heer, als ook dat hier gaat gebeuren, wilt u ook dan jonge mensen bereiken met het heerlijke evangelie van de Heer Jezus Christus, met die ene naam waardoor we behouden kunnen worden. Die ene naam die troost brengt, die ons sterkt. Die naam, Heer, die we mogen verheerlijken. O Heer, wilt u vanmorgen zo in ons midden zijn. En komt u, Heer, met ons allen tot uw heerlijk doel. Dat vragen we uit genade en om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen uit 502, ook uit opwekking. En dan heeft u uw collecte. En ik begreep net dat er een extra collecte is. Klopt dat? Ja, dus de eerste collecte is de gewone collecte voor het werk in de gemeente. En dan een tweede extra collecte voor Sunrise. En de derde die u gewend bent, komt dan straks aan het eind van de dienst. Maar nu dus twee collectes voor het gemeentelijk werk en voor die evangelisatieactie Sunrise die hier gehouden wordt. Wij gaan zingen van 502, Jezus, ik wil heel dicht bij u komen, in uw nabijheid wil ik zijn. Ik wil met u een gedeelte gaan lezen uit Markus hoofdstuk 7. Markus 7, de verzen 24 tot en met 30. Markus, het zevende hoofdstuk. En ik lees met u vers 24 tot en met 30. Ik denk voor de meesten een bekend gedeelte en toch, het kan soms tegenvallen. Vers 24, Markus 7. En hij, de Heer Jezus, stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus. En toen hij in huis was binnengegaan, wilde hij niet dat iemand het wist. Maar hij kon niet verborgen blijven. Want terstond hoorde van hem een vrouw, wier dochtertje een onreine geest had. En ze kwam tot hem en viel hem te voet. Deze vrouw was een Griekse, een Syro-Fenicische van geboorte. En ze vroeg hem de boze geest uit haar dochter te drijven. En hij zeide tot haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Doch ze antwoordde en zeide tot hem, zeker heren, de honden eten immers ook onder de tafel van de kruimels der kinderen. En hij zeide tot haar, om dit woord, ga heen, de boze geest is uit uw dochter gevaren. En toen zij naar huis gegaan was, vond zij het kind te bed liggen en de boze geest was uitgevaren. Tot zover. Broeders en zusters, dit gedeelte is, ik heb het al gezegd, wel wat bekend. De vrouw die vraagt om te mogen eten van de kruimeltjes. Alleen we hebben allemaal, denk ik, de neiging om dan maar voorbij te gaan aan wat we niet goed begrijpen. Want de vraag is natuurlijk, waarom wijst de Heer Jezus deze vrouw af? Een vrouw die in nood is, want haar dochter is bezeten. En als u het Matthäus-evangelie zou lezen, zou u zien, daar wordt het iets anders weergegeven. Matthäus zegt erbij, ze was deerlijk bezeten. Dus de bezetenheid van dat meisje was niet voor een ogenblik. Nee, het was heel duidelijk aanwezig. En als je die woorden zo onderzoekt, dan denk je ja, dat kind is geplaagd geweest door de macht van die boze geest in haar. En waarom wijst dan Jezus die vrouw af, die vraagt om zijn hulp? Wel, daarvoor moet u eigenlijk met mij terug naar het begin van Markus 7. Want als wij gaan lezen, en we hebben dat gedaan vanaf vers 24, dan kijken we naar het ene gedeelte. En dan zeggen we, het gaat over die vrouw, die Canaanese vrouw, met haar dochtertje dat bezeten is. En we vergeten te kijken wat daarvoor allemaal gebeurd is. En als u dat weet, dan gaat u wel iets begrijpen van dat wonderlijke antwoord van de Heer Jezus. Het is namelijk zo dat de tegenstanders, en dat zijn allereerst op dat moment de fariseeën en de schriftgeleerden, die tegenstanders van de Heer Jezus, die proberen hem te laten struikelen. En de ene keer is er één die naar voren komt, andere keer komt er een hele groep naar voren. Maar ook nu proberen ze dat. En wat is er aan de hand? Wel, ze hebben gezien dat de discipelen van de Heer Jezus, als ze gaan eten, hun handen niet wassen. Of althans, een deel van de discipelen wast de handen niet voor de maaltijd. Nou, u kent dat, hè? Als de kinderen van school thuiskomen, moeders, vaders, jongens, even de handen wassen voordat we gaan eten. Dat doen we toch? Want die handen zijn vuil, hè? Ze hebben buiten gespeeld en dan wil je toch dat ze met schone handen aan tafel gaan zitten. Alleen als u straks op de camping staat, dan wordt even anders. Want dan maakt het niet uit. Hè. Zand schuurt toch de maag? Dan maakt het niet uit als je niet thuis bent. Maar thuis, dan moeten die handen gewassen worden. Ik ga het met u lezen, vers 1, hoofdstuk 7 van Marcus. En de fariseeën verzamelden zich bij hem met sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. Moet u nagaan, Jezus is in Galilea. En ze zijn gekomen uit Jeruzalem om te kijken of ze iets kunnen vinden tegen hem. Vers 2, en toen ze zagen dat sommige van zijn discipelen met onrein, dat is ongewassen handen, hun brood aten. Nou, dan weet u wat daar komt, hè? Alleen is het u opgevallen, ze zijn daar niet met vuile handen. Hier staat in dit vers, ze waren daar met onreine handen. En staat erachter, dat is ongewassen handen. En dan gaat het gedeelte verder en dan gaat Marcus ook even uitleggen hoe dat in elkaar zit. En Marcus zegt, de Joden, die hebben de gewoonte aangenomen, en dat is al eeuwen zo, die hebben de gewoonte aangenomen om voor de maaltijd niet de handen te wassen, maar een handwassing te verrichten. Kijk er maar, vers 3. Want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben. Daarmee vasthouden aan de overlevering der oude en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben. En vele andere dingen zijn er waaraan zij zich volgens overlevering houden. Bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk. Nou, hier staat veel meer dan u denkt als u het leest. De Joden waren dus gewend om voor de maaltijd, als je van buiten komt, van de markt, om eerst een handwassing te verrichten. En het woordje handwassing is een woord dat de vertalers hiermee vertaald hebben, dat is goed. Alleen letterlijk staat er, met vuisten hebben ze hun handen gewreven. Je moest aan alle kanten kunnen zien, wie er omheen stond, dat de handwassing volkomen was. En niet omdat die handen vuil waren. Maar dat was nu eenmaal de overlevering van de ouden. Als u straks thuis komt en u gaat koffie drinken, dan gaat u toch niet een kopje uit de kast pakken en die in een bak met water onderdompelen om daarna de koffie erin te schenken. Dat doen we toch niet? Maar net hebben we gelezen dat de Joden dat wel doen. Al die gebruiksvoorwerpen, die kannen en die kruiken, die worden eerst ondergedompeld. En dan pas zijn ze gereinigd voor gebruik. En daarmee laten de Joden zien, mensen, het gaat om de buitenkant. Als het aan de buitenkant goed is, dan is het ook goed. Nou, misschien herkent u daar iets van. Van mensen die aan de buitenkant er prachtig uitzien. Alles is geweldig. En aan de buitenkant, je ziet ze hier binnenkomen, ze zitten hier en ze gaan naar huis. Het is allemaal geweldig. Dat zijn nog eens gelovigen. Aan zulke mensen kun je een voorbeeld nemen. En nu gaat hier Jezus dit gebruiken. Dus dat verwijt dat ze hem maken. Waarom wassen uw discipelen de handen niet? Hij gaat dit gebruiken om eerst de mensen die bij hem staan iets te leren. Want kijk u maar in vers 6. Maar hij zeide tot hen: terecht heeft Jesaja van u huichelaars geprofeteerd, zoals geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar een hart is verre van mij. En dat was de werkelijke situatie. het hart van de Joden, van de Joodse mensen, fariseeën, schriftgeleerden, de gewone man, dat hart was zo ver van God verwijderd. Het was de buitenkant. Als je keek ook naar hun gewaden, dacht je, wat een vrome mensen zijn dat. Verteld was aan de kinderen in de Bijbelklas. Als je daar zou zijn in die tijd, hè, dan zou je zien dat de fariseeën vaak te laat naar de tempel gaan. Want dan kunnen ze niet op het uur van het gebed op het tempelplein zijn. Ze komen te laat, zoals ze nu zijn weggegaan. En daarom kunnen ze gaan bidden op de hoeken van de straten. En al die gewone mensen zien de fariseeën op de hoek van de straten staan te bidden. Met die vrome gezichten. Met die vrome handen omhoog geheven. Maar Jezus zegt, dat is de buitenkant. Als je werkelijk wil bidden, doe dat in je binnenkamer. Waar niet andere mensen je woorden kunnen horen. Nou, dit is allemaal de buitenkant. En Jezus zegt, die buitenkant, die hoef je niet te reinigen. Hier van binnen, daar moet het gereinigd worden. Een klein stukje verder in dit gedeelte. Vers 14. En toen hij de scharen wederom tot zich geroepen had, zeide hij tot hen, hoort alle naar mij en verstaat wel niets dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken. Maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het dat hem onrein maakt. Dus als je wat eet, waar wat aan zit, zand of een paar van die verkeerde insecten, dat maakt niet uit. Ik las net gisteravond in het blad over Israël. Dat de Joden in Israël iets hebben uitgevonden. Een laserapparaat dat gebruikt wordt om even over de groente heen te gaan. Want stel je voor dat er nog een klein onrein wurmpje zit. Dat wordt daardoor gedood. Want het is onrein dat voedsel als het niet kosher is. Nou, wat toen aan de hand was, is vandaag bij het Joodse volk nog voor een groot deel. Die buitenkant. En we lopen allemaal gevaar, ook wij als kinderen Gods, om die buitenkant zo mooi te hebben. En Jezus zegt niet wat naar binnen gaat, dat maakt een mens onrein. Maar wat naar buiten komt, dat maakt een mens onrein. Ja, wat naar binnen gaat en hier in het hart een plaats krijgt, dat maakt ons ook onrein. En u weet hoe het thuis gaat als die kinderen van school komen. Vaak de woorden die ze uitkramen, die zijn vuiler dan die handen. Je kunt beter met vuile handen je brood eten, dan dat die vuile woorden die ze op school hebben binnengekregen, ook hun woorden gaan worden. Want dan gaat er iets gebeuren. Dan ga je bij God vandaan groeien. En dat is hier gebeurd. En nu gaat Jezus, als hij thuis komt, daar in Capernaum, aan zijn eigen discipelen nog iets leren. Kijk er maar in vers 17. En toen hij van de scharen thuis kwam, vroegen zijn discipelen hem naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen, zijt gij ook zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik. En het de zijne plaatsen uitgaat. En zo verklaarde hij alle spijzen rein. En hij zeide, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen. Hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. Nou, dit is de gebeurtenis die plaatsvindt. En dit zijn de woorden van de Jezus die je uitspreekt. En daarna gebeurt dat met die vrouw wat we deze morgen samen gelezen hebben. Alleen misschien denken we wel, en dat is weer die buitenkant van ons. Dit wat hier in vers 22 staat, dat staat gelukkig zo ver van ons af. Hoererij en diefstal en moord. Ach, daar doen wij toch niet aan. Hebt u ook gelezen wat er staat? Hebzucht en boosheid, onmatigheid, een boos oog. Allemaal dingen die je niet op een heiden kunt plakken. Ja, het kan wel, maar die moet je vaak ook naar jezelf toe brengen. Ook wij hebben allemaal iets in ons van een stukje hebzucht. Een stukje onmatigheid. Een oog dat verkeerd gaat. Een oog dat ziet wat het niet moet zien. Een oog dat opneemt en niet hier in de buik brengt, maar in het hart. Zo gaat het met onze kinderen op school. Zo gaat het met ons ook. En dan komt ons gedeelte, vers 24. En Jezus stond op. Dus hij ging dat huis uit waar hij met zijn discipelen was. Hij stond op en hij vertrok naar het gebied van Tyrus. Nou, dat is heel opmerkelijk. Want Tyrus is een plaatsje dat niet in Israël ligt. Het ligt namelijk buiten Israël. Daar waar nu in onze tijd Libanon ligt. Dan heb je twee steden aan de zee, Tyrus en Sidon. En die liggen buiten Israël. Aan het begin van het Marcus-evangelie, als Jezus daar zijn werk doet in Galilea, dan staat er dat er een groep mensen uit Tyrus en Sidon bij Jezus komt. Mensen die gehoord hebben van wat hij doet, wat hij verkondigt, en die geweldig onder de indruk zijn van de wonderen die ze door zijn handen zien gebeuren. Die mensen zijn uit Tyrus en Sidon gekomen naar Jezus toe. En nu zien we iets gebeuren, want Jezus gaat Israël uit. Hij gaat naar een gebied waar hij anders niet komt. En hij gaat een huis binnen en daar komt een vrouw bij hem, die vrouw waar het vanmorgen om gaat. Een enkele keer gebeurt dat. Kent u dat gedeelte in Johannes 4? Daar staat dat Jezus naar Samaria gaat. Ook een gedeelte dat niet bij Israël hoort. Er wonen die Samaritanen. En het staat erbij heel duidelijk. En Jezus moest door Samaria gaan. Waarom moest hij dat? Wel, dat is het moeten van de Vader. De Vader wilde dat zijn zoon daar naartoe ging. Want daar was een vrouw in nood. U weet wel, die vrouw waarvan de Jezus zegt, nou ga je naar huis, dan ga je man halen. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. En weet u wat dan de Jezus zegt? Terecht heb je dit gezegd, want je hebt 5 mannen gehad. En de man die je nu hebt, dat is je man niet. En dan gaat deze vrouw door die ene ontmoeting met de Jezus Christus de heiland der wereld ontmoeten. En ze gaat van hem getuigen in de stad waar ze vandaan komt. Misschien is hier iemand vanmorgen die een leven heeft gehad, veel netter dan die vrouw die 5 mannen heeft gehad. Nou, misschien bent u hier vanmorgen gekomen, of jij bent hier gekomen zonder dat je de Heer Jezus kent. Als je Heer en Heiland. Want dan moet je deze morgen deze boodschap horen. Want Jezus komt met zijn genade naar die vrouw toe. Die vrouw die niet gelooft, het is een heidense vrouw, een Canaanese vrouw. En er staat erbij in dat vers, Jezus, hij wilde niet dat iemand wist dat in dat huis was. Ook dat is zo merkwaardig, hè? Je zou denken dat Jezus graag wil dat heel veel mensen daar komen om naar hem te luisteren. Maar dat is de succesgedachte die wij bedacht hebben. En zo werkt de Heer niet. Want de Heer zoekt heel persoonlijk de enkeling op. Ga maar eens na hoe jij tot geloof bent gekomen. Dat kan zijn gebeurd in een geweldig grote mensenmassa. Maar het was zo dat de Heer u jou opzocht. Het is die persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus geweest, waardoor we behouden zijn en hier van binnen zijn gereinigd, want dat hadden we nodig. Die reiniging van ons hart. Dat was toen nodig met de mensen in Jezus' dagen. Dat is vandaag ook nodig. En als u als gemeente u aan het voorbereiden bent op die week, die 2 weken sunrise, als er mensen in het bijzonder daarvoor zich gaan inzetten, dan probeer je een grote groep jongeren te bereiken. Maar het gaat steeds om die ene, om die enkeling. Nu deze en misschien morgen die ander. Maar het gaat om die ontmoeting, om dat gesprek. Het gaat erom dat jonge mensen gaan horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. De naam van Jezus Christus. Vers 25 zegt, terstond hoorde van hem een vrouw, wier dochtertje een onreine geest had. En ze kwam tot hem en viel hem te voet. Dus ze komt naar het huis waar Jezus is. Ze valt op haar knieën. Hier zegt ze, wilt u mij helpen, want mijn dochter is bezeten. Nou, naar wie moet deze vrouw gaan om voor haar dochter hulp te vragen? Niemand anders dan Jezus kan haar helpen. Want wie is in staat om een boze macht, een boze geest uit een kind te drijven? Is u wel eens opgevallen in de Bijbel dat er zoveel ontmoetingen zijn tussen Jezus en mensen die bezeten zijn? Opmerkelijk veel mensen in Jezus' dagen hadden een boze geest in zich wonen. Ik denk dat dat die strijd was die Satan probeerde te voeren om Jezus ten val te brengen. Om hem weg te houden bij het kruis van Golgotha. En diezelfde tegenstander is vandaag ook bezig. Alleen wij horen niet van mensen, althans niet van zoveel mensen die bezeten zijn. Maar diezelfde tegenstander werkt ook vandaag op een andere sluwe wijze om mensen, met name jonge mensen, in zijn macht te houden, in zijn macht te krijgen, waardoor ze niet bij de Heer Jezus gaan komen. En ook als je met Sunrise bezig gaat binnenkort, hij zal proberen om dat werk te hinderen. Want hij wil niet dat mensen tot geloof gaan komen. En wat kun je daarvoor doen? Zelf heel dicht bij Jezus zijn. Het van hem te verwachten. Je elke dag aan hem toe te vertrouwen. En het oog zo hebben dat het op hem gericht is. Dan kan hij door zijn geest in je werken en je bruikbaar doen zijn in zijn dienst. Deze vrouw was een Griekse stater, vers 26. Een Syro-Fenicische van geboorte. Betekent niet dat ze uit Griekenland kwam. Maar het betekent haar hele denken en haar manier van leven is gedrenkt in dat Griekse denken, in dat Griekse leven. Als we vandaag mensen ontmoeten van buiten de kerk, buiten de gemeente. Over het algemeen zijn ze helemaal door de geest van deze tijd doordrenkt. En de wereld van vandaag heeft op de mens van vandaag een invloed, waardoor hij helemaal met die wereld één is geworden. En alles ook opzuigt wat de televisie aanbiedt, wat de wereld aanbiedt. De mensen zwemmen als vissen in die cultuur. En zo was die vrouw helemaal gewend aan de cultuur van haar dagen. Maar staat erbij, ze was een Syro-Fenicische van geboorte. Dus geboren daar in Tyrus of in Cyrus, een van die plaatsen. En als u dan het Matthäus-evangelie erbij zou hebben, dan zou u zien, daar wordt het iets anders gezegd. Matthäus zegt, het is een Canaanese vrouw. Dus een vrouw die qua afkomst, dus haar familie, is een vrouw hier uit dit gebied. Een vrouw die nakomeling is van generaties mensen die daar hebben gewoond en die onder de macht van de boze hebben gestaan. Want weet u nog, toen Jozua het land introk? Dat land was helemaal in de macht van de Satan. Heel veel occulte krachten waren daar. En daarom moest Jozua de strijd aanbinden met die volkeren die daar woonden. En deze vrouw is een nakomeling daarvan. En wat een bemoediging voor ons. Want hoe haar verleden ook is, Jezus komt naar deze vrouw toe. Hoe je ook bent grootgebracht. Wat je ouders ook vroeger hebben gedaan. En dat kan. He, ook vandaag ontmoeten we mensen die generatie op generatie al in de macht van de boze zijn geweest. Jezus is bij machte om dat verleden te breken. En in een ieder een nieuw begin te maken. En deze vrouw wil graag zijn hulp. Ze vraagt Jezus, vers 26, of hij de boze geest uit haar dochter wil drijven. En wat een teleurstelling is het dan voor ons om te moeten lezen in vers 27 dat hier Jezus zegt, laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Waarom is Jezus naar deze vrouw zo hard? Waarom zegt hij, het is niet goed om aan jou het brood te geven, want je bent een hond? Dat kan Jezus toch niet zeggen? Nou, je ziet hoe het hier staat, hè? Het staat hier in de Bijbel. Maar dan moet u weer die achtergrond weten. Want voor Joodse mensen was het zo dat er twee soorten mensen in die tijd waren. Je was of Jood, of je was geen Jood. Je was of Jood en dan hoor je bij dat volk van God. En dan zat het met jou goed. Of je was een heiden. En de heidenen werden door de Joden honden genoemd. Dus Jezus zegt, het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de heidenen te geven. En weet u wat hij daarmee zegt? Straks komt de tijd dat het evangelie naar de heidenen toe gaat. Eerst moet hij sterven en opstaan. En eerst moet de Heilige Geest worden uitgestort in de harten van de gelovigen in Jeruzalem. En dan wordt het evangelie verkondigd in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Ook in Tyrus en Sidon zal straks het evangelie gebracht gaan worden. En dan is het brood, Jezus Christus, ook voor deze mensen. En nu komt Jezus voor de verloren schapen van het huis Israëls. Voor die mensen die zo in nood zijn. Want van binnen zijn ze onrein. Hier moeten ze gereinigd worden van hun zonde. Hier moet Jezus Christus met zijn bloed de verzoening tot stand gaan brengen. En wat vraagt deze vrouw? Deze vrouw vraagt iets wat nog niet voor haar tijd is. En dan ziet u hoe genadig de Heer Jezus is. Want die vrouw die zegt, Heer, u weet het toch, als er gegeten wordt aan tafel, dat is bij u thuis toch ook, een kleintje van 2, 3 jaar, ga eens kijken om de kinderstoel heen wat er ligt na de maaltijd, dan moet je zuigen, want een deel valt altijd op de grond. En die kruimeltjes die in die tijd op de grond vielen, die hoefde je niet weg te zuigen, want die waren voor de honden. De honden aten even onder de tafel alles wat op de grond viel en het was weer netjes. En die vrouw zegt, zou ik dan mogen eten? Niet van het brood voor de kinderen, maar van die kruimeltjes die gevallen zijn. En daarmee zegt die vrouw, Heer Jezus, ik heb nodig om van uw genade te leven. Ook al is het maar heel weinig. Als ik maar iets mag eten van wat u wil geven. Nou, dan komen we bij ons leven. Wij hebben allemaal nodig dat we eten van de kruimels van Gods genade. En Gods genade is zo groot dat het evangelie de wereld ingaat en nog altijd de wereld ingaat. En er zijn zoveel plaatsen waar de kinderen Gods verdrukt worden. We staan er vanmorgen niet zo bij stil bij de zondag van de Leidende Kerk. Andere kerken doen dat wel, maar u weet, vele medegelovigen worden om hun geloof verdrukt. En hebben het geweldig moeilijk. Maar ze eten van die kruimels van Gods genade. En ze staan er elke dag voor klaar om van die kruimels te geven aan mensen in hun omgeving. Maar het kan betekenen, als ze van die genadekruimels uitdelen, dat ze verraden worden, opgepakt worden, want je mag niet geloven en je mag dat evangelie niet aan anderen doorgeven. Dat is de wereld waar we in leven. En wij leven in een wereld hier in het Westen waar zoveel vrijheid is, dat we niet beseffen wat ons geloof kost. Dat we niet beseffen hoe kostbaar die kruimels zijn die Jezus wil geven aan een ieder van ons. En die vrouw die vraagt om broodkruimels. En Jezus prijst haar. Hij zeide om dit woord, vers 29, om dat woord van vertrouwen, van geloof. Ga heen. De boze geest is uit uw dochter gevaar. En wat doet Jezus? Hij gaat daarna Tyrus weer uit. Hij gaat door Galilea naar een gebied ten zuidoosten van het meer. U vindt het in het volgende gedeelte. Ook dat ligt buiten Israël. Want hij heeft de enkeling op het oog die hem nodig heeft. En Jezus Christus wil deze morgen aan u, aan jou, aan mensen die misschien thuis of via het internet meeluisteren, zijn genade schenken. En misschien is er iemand vanmorgen die moet zeggen, Heer, ik heb opnieuw die genade nodig. In mijn leven is zoveel binnengekomen, waardoor ik verontreinigd ben. Ik was uw kind, ik ben uw kind, maar ik leef niet als uw kind. Heer, ik heb nodig dat ik weer van die genade ga eten. Ga dan naar de Heer Jezus Christus toe. En ga eten van zijn genade, wat hij wil geven, dat eeuwige leven, de vergeving der zonde, zomaar om niet. En dan die vrouw, hè? Ze komt thuis. Weet je wat met haar dochtertje gebeurd is? Ze was bezeten, maar de boze geest is uit haar weggejaagd door de Heer Jezus Christus. Maar die moeder, Die komt thuis en die vindt haar dochter. Kijk dus met me mee in het laatste vers. Vers 30. En toen zij naar huis gegaan was, vond zij het kind te bed liggen en de boze geest uitgevaren. Nou, zo staat het hier. De vertalers hebben het ook zo op deze wijze weergegeven. Ze lag op bed, maar in werkelijkheid staat er iets anders. Alleen als vertalers, dan vertaal je dat niet zo letterlijk. Want dat komt bij ons zo moeilijk over. Ik zal u vertellen wat er letterlijk staat. Die vrouw, vers 30, toen ze naar huis gegaan was, vond ze het kind op bed geworpen en de boze geest uitgevaren. Dat meisje was uitgeput. Dat lag niet alleen op bed. Ze was niet ziek. Maar ze was op bed geworpen. Het is een strijd geweest. Voordat die boze geest haar lichaam verlaten had. Wat kunnen mensen ook vandaag een strijd meemaken? Ergens dat verlangen naar het leven waar ze zo in gewend zijn geraakt. En ze moeten zich bekeren tot de Heer Jezus Christus. Hun zonde belijden. Afleggen, nalaten wat bij het oude leven hoort. En wat hebben sommigen daar een moeite mee. Een strijd die misschien dagen, misschien wel maanden of jaren kost. Voordat ze zich overgeven en zeggen, Heer, hier ben ik. Dit is mijn leven. Nu wil ik mij volkomen aan u geven. Voor de Heer is het een woord om te spreken. Ga uit tegen die boze geest. Maar voor mensen kan het een strijd zijn om zich geheel aan Hem over te geven. En misschien is er iemand vanmorgen die dat kan herkennen in zijn eigen leven, in haar leven. Wat heb ik er moeite mee gehad om dat oude leven bij Hem te brengen. Wat een moeite om mijn knieën te buigen. En toch doe het. Vandaag kan het nog. Ga naar de Heer Jezus. Voor de eerste keer of bij vernieuwing. En eet van die kruimels, van dat brood des levens. Want dat brood des levens is Jezus zelf. En wie van dat brood gegeten heeft, die heeft dat eeuwige leven ontvangen. En de Heer geven. Dat we allen van dat brood gegeten hebben. En dat we dagelijks van dat brood eten. En daarvan genieten van de genade die Hij schenkt. De genade en het leven in overvloed. En weet u, als u van deze kruimels eet, dan wordt u werkelijk verzadigd. Bent u zo verzadigd dat u daarvan door kunt geven aan anderen? Stromen van levend water kwamen uit het binnenste van de discipelen. Vorige week was Pinksteren. Leef ook vandaag uit de kracht van Pinksteren. Dat de Heilige Geest door ons heen kan werken en tot zijn doel kan komen. Dan zal de Heer ons daar brengen waar Hij ons wil gebruiken. Om mensen te geven van deze kruimels. Amen. Ik wil met u gaan zingen uit Johannes de Heer, lied 879. Daarna gaan we de Heer samen danken. Eerst gaan we zingen van 879. Het lied dat zegt, wandel maar stillekens achter hem aan, achter de heiland. En wat verder volgt in de coupletten van 879. samen gaan danken. Heere, dank u dat we de Heer Jezus mogen volgen. Dat mogen we stil doen, Heere, zonder aan die buitenkant allerlei franje te hangen. Mogen stil de Heer Jezus volgen en Heere, naar uw stem luisteren. Dan kunt u duidelijk maken wat in ons leven aan de binnenkant nog gereinigd moet worden. Heere, we danken u dat u ook ons, alles als we zijn, Heere, van dat genadebrood wil schenken, zomaar om niet. En Heere, als we alleen al eten van de kruimeltjes, is dat voldoende om een leven te hebben in blijdschap, in dankbaarheid, dicht bij de Heer Jezus. O Heere, wat is het geweldig te mogen lezen in uw woord, dat u die reis maakte, die verre reis, om daar die ene vrouw te ontmoeten en haar te helpen. Heere, misschien bent u al zo lang op weg naar iemand die hier is, of die meeluistert. Iemand die van zichzelf niet zomaar zou komen. En toch, Heere, als u naar ons toekomt en die genade aanbiedt, zullen wij het moeten vastgrijpen. Heere, dat die vrouw moest ook tegen u zeggen, Heer, mag ik dan toch nog eten van die kruimels? En Heer, als straks ook in Jeruzalem verkondigd wordt door Petrus op de Pinksterdag, Heer, dan bent u het die dat woord bekend maakt. En die mensen moeten vragen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En als dan Petrus zegt dat ze moeten geloven, Heer, door die stap in geloof te zetten, daardoor komt de reiniging tot stand. Hier zouden ook wij eens die stap naar u mogen zetten. Velen van ons hebben dat mogen doen, Heere, in dat volle vertrouwen op de Heer Jezus. Heere, wat u zegt, is ook voldoende. Je zonde belijden, geloven in het verlossingswerk, dan ben je behouden, Heere, dank dat we zo door u bevrijd zijn. De een van een leven waarin we heel netjes geleefd hebben, maar de ander een leven waarin de macht van de boze zo overheersend aanwezig is geweest. Heere, maar voor u is het mogelijk om een ieder te reinigen. Of je een nette Jood bent in Israël, of een heidense Canaanese vrouw in Tyrus, of dat we hier wonen, Heer, het maakt niet uit. Dat brood is er. En van dat genadebrood mogen we eten. Heer, we bidden u dat als iemand nog niet gegeten heeft, dat hij of zij dan vandaag zal gaan eten, Heer, om verzadigd te worden. Ga zo met ons naar huis, ook als we nog een nadenken over vanmorgen. Heer, als we misschien thuis nog het gedeelte een keer overlezen, waar we misschien vroeger wat moeite mee hadden met uw afwijzing. Heren, het is geen afwijzing, het is een vol aanbod van genade. En wij mogen vandaag leven, Heren, met dat aanbod dat u ons zomaar geschonken hebt. Uw geest die in ons woont, die ons hart vervult. Heren, waardoor er een geweldig verlangen is naar uw woord. Om daarnaar te luisteren, om daarin te lezen, om daar dingen in te ontdekken die ons zo rijk maken. Heer, waardoor ons hart gereinigd is en we met onze lippen uw naam mogen belijden. Geef je dat we deze dag en de dagen die voor ons liggen u zullen groot maken in onze liederen, in ons leven, Heer, in alles wat we doen en ook alles wat we heel bewust nalaten. Ga zo met ons deze dag. Dat bidden we, Heere, om Jezus wil. Amen. We gaan dit samen zijn vanmorgen afsluiten met Johannes de Heer 543. Eerst heeft u gelegenheid uw gaven te geven voor het bouwfonds. We zingen 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Eerst de tweede en derde voor de zegen en het vierde na de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met een ieder die de Heer Jezus Christus van harte lief heeft. Amen.